Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Hallo minister-presidentjes in spe. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
Welkom bij aflevering 60.
Een aflevering over vrouwen in de politiek. Gesponsord door de Ribius Pelletier Penning.
En geen paniek als je geen idee hebt wie, wat, waar, hoe, wanneer een Ribius Pelletier is. Laat staan daar dan een penning van. Want we leggen dat praktisch helemaal haarfijntjes uit.
Ja, ik zal vast kort een tipje van de sluier oplichten, zeg je geloof ik. Oplichten. Het is een prijs en die wordt elk jaar uitgereikt aan een vrouw die zich inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. En de penning, het doel daarvan is dat vrouwelijke rolmodellen zichtbaar worden. En dat is iets wat we nog altijd goed kunnen gebruiken, die rolmodellen. Want er zijn nog veel te weinig vrouwen in de politiek. Maar daarover later meer.
Ja, daarover later meer. Eerst de gasten van vandaag, beiden zo'n rolmodel. De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is Manja van der Weijt. Ze is VVD gemeenteraadslid in Purmerend. En ze won vorig jaar de Ribius Pelletier Penning met haar initiatief VIPS. En dat is V-I-P-P-S in hoofdletters. En dat betekent Vrouwen in de Purmerendse Politiek. En VIPS is een politiek neutraal initiatief waarvanuit lezingen, trainingen en speeddates met politici worden georganiseerd. Met als doel vrouwen te enthousiasmeren voor de lokale politiek. Welkom, hallo Manja.
Dank jullie wel.
Gast nummer 2 heb ik in de Oud en Nieuw aflevering nog genoemd als een van mijn rolmodellen. Ze richtte de stichting Stem op een Vrouw op, waardoor menig vrouw die lager op de kandidatenlijst stond de politiek is in gecatapulteerd. We love to see it. En bovendien won ze de Ribius Pelletier Penning in 2019. Dat is het eerste jaar dat de prijs werd uitgereikt. Het is Devika Partyman. Hallo.
Hey, het is mij. Hallo.
Jee, welkom.
Het is mij.
Ja, we gaan beginnen met de feminist in. Marilotte, hoe ging jij de feminist in?
Ik heb er zelfs... Hoe noem het auditief bewijs van dat ik de
mist iedereen heeft
ging.
Er auditief bewijs
ja,
van.
Iedereen had het kunnen horen, want het gebeurde namelijk in de vorige aflevering met Morgan en Tijn. Toen was ik aan het vertellen in een leuk bericht over een film, The Breaker Rupperers. En toen, denk 2 dagen later of zo, kreeg ik opeens een voicebericht van Meerte Spiteri, onze uitgever. Ik ga hem eventjes laten horen.
Oh mijn god, lol. Marilotte, ga op de strafbank zitten. Ik ben nu jullie nieuwe podcast aan het luisteren. Ik zit ook op de fiets, daarom ben ik aan het schotten. Maar daarin ben je over die film aan het vertellen. The Breaker Uppers. En dan zeg jij, zet die shamebel er maar onder. Dat gaat over 2 meiden en die runnen een bedrijfje. Ja, ga je samen.
Ja.
Oh, ik had het over vrouwen en hun bedrijfje. Echt zo erg. En ik hoorde het. Ik dacht, oh ja. Nou ja, nee. In eerste instantie ging ik natuurlijk in de verdediging. Want dat is wat ik doe. En dan denk ik van, ja, oké. Maar het ging, zij hebben een bedrijf. En het idee daarachter is dus dat je hun kunt inhuren als jij je relatie zat bent. En dan gaan zij iets in scène zetten om het uit te maken met je partner. Dus ik dacht zo van, ja, maar dat is niet een serieus bedrijf. Dus dat noem je dan een bedrijfje. Maar toen dacht ik daarna, stel het ging over 2 mannen met eenzelfde soort bedrijf. Dan had ik denk ik dus bedrijf gezegd in plaats van bedrijfje.
Ja.
Ja.
Ja, en we hebben dus we hebben een boek geschreven. Heb je nou al een vriend met 50 shit-opmerkingen die je als vrouw zou kunnen krijgen? En daarin zit ook van, hoe gaat het met je bedrijfje? Daar hebben we gewoon letterlijk een hoofdstuk over geschreven.
En daar had ik echt de grootste lol in. En zo boos dat mensen het nooit serieus nemen. En
look
dat,
at you now.
Ja, nou, Meerte, bedankt. Ik ben weer lekker scherp inmiddels. Nu hoop ik, denk ik. Nidia.
Ja, wij hadden het laatst, jij en ik, Marilot, over de toeslagenaffaire. Of schandaal zou je het beter misschien kunnen noemen. En toen kwam ik opeens niet meer op de naam van die vrouw naast Pieter Omtzigt. Dus ik dacht, ja, er is er nog eentje. Ja, hoe heet ze nou ook alweer? Maar eerlijk, jij wist het ook niet meer.
Nee, ik wist het ook niet meer.
Echt zo van ik,
nu is die naam niet meer uit mijn hoofd te branden.
Renske Leijten. Hallo. Ja, nou, ik vond dat ook heel typisch. En ja, ik zou ook wel weer verklaringen daarvoor kunnen gaan zoeken. Zo van, oh ja, maar Pieter Omtzigt, die had ook wel dat gedoe met dat stemmen. En
die was veel meer in het nieuws.
Ja, maar dat is natuurlijk allemaal onzin.
Ja.
Dus goed.
Ja.
Manja, heb jij een feminist begaan?
Nou ja, geregeld. ik ben iets ouder, denk ik, dan de gemiddelde hier nu aan de microfoon. En ik merk dat je toch, hoe ouder je bent, hoe meer je in stereotypen denkt. En ik merk dat ik in de hele FIPS-verhaal het heel vaak heb over rolmodellen. En dat het zo belangrijk is voor mijn dochter en haar vriendinnen. Terwijl ik ook een zoon heb waar het even zo goed belangrijk voor is. Of ja, misschien nog wel belangrijker. En toch
dat is zo,
doe ik automatisch het beeld vormen dat het belangrijk is voor alleen maar meiden. Nee, het is belangrijk voor jonge mensen. Dat het voor hen niet meer dan gewoon heel normaal is dat er zo evenveel mannen als vrouwen in de politiek zitten.
Hele goede.
Dus ik maak me daar helaas geregeld schuldig aan.
Maar wel scherp, zeg.
Ja, en grappig, want wij ook. Want wij hebben jullie een draaiboekje met wat vragen gestuurd. En daarin hebben we ook verwezen naar jouw dochter van draaiboekje. Een draaiboekje voor een podcastje waarin we kletsen over vrouwenzaakjes.
Nee, ons ondernemingetje.
Ons klein bedrijfje. Nee, heel goed.
Nee, maar jullie konden nog misschien niet weten dat ik ook een zoon heb.
Nou, dat is zo. Dat is zo,
dus ja, dat neem ik niet kwalijk. Ik weet dat zelf wel heel goed, hoor, dat ik een zoon heb.
Ja, ja.
Nou, dat is mooi.
En het is stom. Je denkt toch automatisch in dat soort stereotypen.
Ja, 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 heel scherp. Devika?
Ja, ik heb er ook wel één. Ik neem mij regelmatig in werk voor dat ik heel graag duidelijk wil communiceren. Ik geef leiding aan mensen en werk heel veel samen als stichting met allerlei andere partijen. En toen merkte ik onlangs met een nieuwe partner, een marketingbureau dat met ons werkt voor de Tweede Kamerverkiezingscampagne. Wat echt super fijn is, want die hebben gezegd, we willen gratis jullie helpen met de vormgeving. Dat ik het dus zo moeilijk vond om echt hele eerlijke feedback te geven opeens toch weer. Waardoor ik eigenlijk in het hele proces een beetje heb zitten saboteren, doordat ik gewoon niet duidelijk genoeg zei wat ik er slecht aan vond. Het was niet slecht, maar er waren een aantal dingen waarvan ik dacht, nee, dit wil ik absoluut niet. En dat zei ik dan eigenlijk heel erg met doekjes eromheen. Waardoor ik allemaal mensen veel meer werk heb opgeleverd, omdat het er dan in de ronde daarna toch wel uitkwam. Dus ja, dat vond ik best wel onfeministisch eigenlijk van mezelf. Ik denk, waarom ben ik nou zo bang om gewoon duidelijk te zijn, ook in zakelijke contacten? Ja.
En dan toch bang om niet aardig gevonden te worden?
Ja, om te hard te zijn en inderdaad dat ze dan zich aangevallen zouden voelen. Wat ik dan blijkbaar ook heel erg projecteer of zo. Ja,
ja, interessant weer, ja, hè? Ik kan me wel voorstellen dat omdat het de klus dan gratis gedaan wordt, dat er ook wel echt in meespeelt.
Ja,
hè?
Natuurlijk.
Dat het niet alleen maar... Ja.
Het is ook wel echt zo, ik betaal denk ik liever voor dat soort dingen dan...
Ja, dan ik bedoel, dan
misschien kan het dan gewoon niet of zo. Of het is ook heel fijn dat mensen dit doen, maar in die zin is betalen prettiger, want dan voel je je denk ik iets vrijer om eerlijke feedback te geven.
Ja, tegelijk is iemand biedt het aan om het te doen. En dus mag je dan ook gewoon feedback geven. En op het moment dat iemand zegt, oké, maar ik doe het gratis en nu vraag je te veel van me, kan dat ook weer eerlijk uitgesproken worden.
Ja.
Je zou er eigenlijk gewoon scheid aan moeten hebben.
Ja.
Scheid.
En gewoon die feedback moeten geven.
Daar hebben we weer de scheid.
Scheid.
Die we gaan hebben in dit hele jaar.
Dat is wel het doel, ja.
Ja. Tijd voor post.
Tijd voor post. Post. Ja. Ik ga de eerste voorlezen. Hey Nidia en Marilotte. Ik heb een vraag. Ik ben veel bezig met duurzaamheid en ben steeds meer gaan inzien wat we de aarde eigenlijk allemaal aandoen en probeer zelf mijn slechte, tussen aanhalingstekens, gewoontes te veranderen. Vrienden van mij zijn hier juist niet zoveel mee bezig. Ze geloven wel allemaal dat klimaatverandering bestaat, maar ze blijven maar kopen, kopen, kopen. Als ze dan weer iets nieuws laten zien, zeg ik dat ik het leuk vind. Het zijn ook vaak hele leuke kleren en spullen. Maar in mijn hoofd weet ik dat het niet goed is. Hoe zou ik hen kunnen helpen in dit proces en laten weten dat wat ze nu doen eigenlijk niet kan? Zonder gelijk de hele sfeer te verpesten en ze zich te laten voelen alsof ze op hun vingers getikt zijn.
Groetjes.
Ja. Was van een jonge luisteraar, geloof ik, hè? Staat er nu
niet? Ja, 16. 14,
16?
16,
ja. Jong.
Ja, en heel bewust. Maar ja, ik wil ook maar weer eens een keertje erin gooien dat ik op die leeftijd niet zo bewust was. Maar ja, dat heb ik al zo vaak gezegd.
En jee voor de nieuwe generatie, ja, sowieso altijd.
Fantastisch.
Maar ja, ik vond dit wel herkenbaar. Want ik heb ook wel mensen om me heen die dan heel blij zijn van, oh, ik ga weer een reis maken. Ja, nu natuurlijk niet, hè, corona. Maar ik ga weer een reis daarheen maken. Ik vlieg weer daarheen. Ik heb dit gekocht. Ik ga dit doen.
Ja.
Dus ik snap wel het sentiment in de brief.
En ik snap ook de frustratie heel goed. Dat je denkt, ja, maar hallo, waarom zij wel en ik
niet?
Want
ja,
ik ben bewust en nou mag ik opeens niks meer kopen en zij wel.
Ja, of dat het een beetje teniet gedaan wordt. Ja. Zo van, ik ga niet naar Rome vliegen of anything,
ja,
voor een weekendje. En dan zie je zo die vrienden van je dat wel even makkelijk doen.
Ja, nou, voor mij, bij mij is het vaak dan toch zo'n kinderachtiger, zij wel en ik niet.
Ja.
Heel erg.
Voor jou voelt het gelijk alsof jou iets ontnomen,
ja,
wordt door de wereld.
Ja, ik ben meteen een soort van verongelijkt daarover.
Ja.
Maar ik snap in elk geval de frustratie erachter heel erg. Wat in ieder geval niet helpt, heb ik gemerkt, is op het moment zelf gaan zeggen dat dat niet goed is voor de wereld. Als mensen zelf erg blij zijn over hun reis of over kleding of whatever. En jij gaat dan zeggen, nou, het is niet goed voor de wereld, dan komt het niet binnen.
Zo niet leuk.
Het is niet leuk. Jij bent blij met iets en iemand anders gaat lopen zeggen dat jij slecht bent omdat jij dat hebt gekocht.
Ja.
Dus dat zou ik niet doen. En verder, ja, hebben jullie ideeën?
Het goede voorbeeld geven helpt sowieso. Gewoon zeggen, je kan er ook een grapje van maken. Gewoon laten zien van, oh, kijk, maar dit heb ik al heel lang en kijk hoe mooi het nog steeds is. Of weet ik veel, misschien, ik weet niet wat ze zelf voor oplossingen zoekt, maar je hebt superveel plekken waar je nu heel makkelijk tweedehands dingen kan kopen enzovoorts. Dus misschien kan ze ook gewoon aan shopverslaafde vrienden eens een keer dat soort dingen doorsturen of lijstjes of wat dan ook. Want uiteindelijk moet je mensen toch vaak inderdaad een beetje aaien en pushen met alternatieven. Want zeker mensen die dus blijkbaar niet zo gemotiveerd zijn om uit zichzelf te verduurzamen, moet je het zo makkelijk mogelijk maken. Dus misschien dat ze daar nog wat mee kan. Maar ik denk ook dat ze best een keer mag zeggen van, hey, ik vind het eigenlijk best wel awkward om elke keer te zeggen wat leuk, want eigenlijk vind ik het ook gewoon lastig.
En daar kan je denk ik ook wel je moment voor uitkiezen. Dat je dat dan niet op een moment doet dat iemand iets aan het show is, maar dat je dat gewoon een keertje in een goed gesprek zegt of zo. Mm-hmm. En ik denk wel, ik hoor mezelf wel vaak uitspreken van, oh ja, nou, toen we die aflevering over fast fashion maakten, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt. En dat je dan meer een soort van het naar jezelf toetrekt over hoe je zelf bewust bent geworden over dingen of dingen die op jou indruk hebben gemaakt. En dat je die dan deelt met iemand zonder dat het per se te pusherig is of dat je iemand vingerwijzend al vertelt dat ze iets fout doen of zo.
Ik denk dat laatste met name heel belangrijk is. Het hangt ook een beetje van de vriendschap af natuurlijk. Ik ben, ik geef het ruidelijk toe, zo iemand die te veel, te vaak en graag uitgeeft. Ik werk 3 banen, dus dan gaat dat ook wat makkelijker. Maar ik zou het wel waarderen als een goede vriendin van mij zou zeggen dat dat haar zou dwars zitten. Betekent niet dat ik meteen haar leven of haar mening moet overnemen. Maar ik vind het wel belangrijk dat een goede vriendin mij feedback daarop geeft. En zegt, joh, ik vind dat moeilijk, want nou ja, ik sta zo en zo in het leven. Hoezo sta jij er zo anders in? Hoe kunnen we eigenlijk vrienden zijn als je er zo anders in staat, zonder meteen de vriendschap op spel te willen zetten? Maar gewoon daar wel het gesprek over aangaan. Want heel vaak denk je ook over dingen helemaal niet zo na. Je bent dat gewoon, je doet dat. En pas als iemand die er dan op een leuke manier op wijst, dat je er ook, ja, ook wat breder over gaat nadenken.
Ja.
Dus ik zou dat helemaal prima vinden als er een vriendin zou zeggen van, goh, wat fijn voor jou, maar heb je ook wel eens hier en hier? Want dat zit mij wel dwars, want mijn kinderen moeten ook in deze wereld opgroeien enzovoort. Dus ik zou dat helemaal goed vinden.
Ja, want wat je wilt niet zo op die manier met vingertje wijzen doen dat mensen eigenlijk ook niks meer tegen jou durven te zeggen, maar ondertussen wel gewoon blijven uitgeven. Want dan gaan ze misschien dat truitje niet meer actief van jou laten zien, van kijk wat ik nu heb. Maar dan lopen ze er wel elke week weer met iets nieuws.
Ja, en dan is het dus wel zo dat jij inderdaad dat nieuws niet hoeft te horen, maar ze kopen alsnog
dus dan
dat truitje.
Verandert er niks.
Nou ja, en als diegene wel per se dat truitje wil kopen, is dat diegene's keuze natuurlijk. Maar dan ja, dan heb ik uitgelegd waarom ik anders in de wereld sta dan diegene. En dan is dat prima.
Ja. Ja.
Ja. En het is natuurlijk ook zo, als je ervoor kiest om iets te zeggen. Het is niet. Ik ben me er bijvoorbeeld heel bewust van als ik iets zeg tegen andere mensen. Ik weet ook dat ik 100 dingen ook nog fout doe. Dat ik niet. Ik ben niet een heilige. Dat is die uitspraak over die balk uit je
die
eigen.
Die zonder oog. Zonde is. Oh ja, die werpen de eerste steen.
Werpen de eerste steen.
Vind ik een mooie uitspraak. Ja,
ja, dat vind ik ook.
Maar niet als dat die tegelijkertijd niet betekent dat die wordt misbruikt om dan ieders kritiek maar dood te doen. Want daarmee wordt de uitspraak mij wel te vaak gebruikt.
Nee, dan wordt het erg makkelijk.
Hoezo zou jij niks mogen zeggen omdat je zelf fouten maakt? Tuurlijk mag je dingen zeggen. Het gaat er alleen omdat je het bij jezelf houdt. Ik vind het vervelend, ik vind het jammer. Maar ja, als we allemaal zo heel kritiekloos worden, wordt de wereld ook zo saai.
Ja, heb je helemaal gelijk in.
Ja, en kritiek brengt ons ook verder.
Ja, precies, daar leer je van.
Ja, dat is ook nog. Kritiek is natuurlijk niet per se iets slechts of zo.
Nee, ik zit meer te denken aan. Ja, misschien dat je als iemand in je omgeving hebt gehad die bijvoorbeeld heel erg veganisme zat te pushen, terwijl je zelf daar echt nog lang niet was. En dat het echt op zo'n manier is dat je gewoon echt soort weerstand er tegen krijgt.
Ja.
En dit is natuurlijk altijd in activisme. Hè? Dus in hoeverre ga je er vol in en ga je boos en ga je veel en feiten en kijk hoe erg het is. Of moet je soms een stap terug? En dat is interessant om daar ook binnen feminisme natuurlijk ook weer altijd te kijken van welk pad kies ik nu? En dan is het dus soms misschien slim om je moment te kiezen en het niet een continu iets te laten zijn. Ook om het jezelf niet te laten overspoelen, die woede.
Ja.
Of dat gevoel van, en dan kom je alweer met wat nieuws. Dat je bij jezelf heel hoog gaat zitten en dat eigenlijk jouw leven daardoor ook soort een en al irritatie gaat worden op een gegeven moment.
Ja, het moet
je moet
jezelf
ook een vriendschap kunnen hebben met iemand die niet misschien altijd overal hetzelfde. Maar het is ook ingewikkeld. Dus ik herken me dus heel erg in zo'n brief van, wat doe je dan op zo'n moment?
Ja.
Maar goed, ik vind wel een moment kiezen en eens zeggen van, dit doet het met mij en dit vind ik en wist je eigenlijk dat? En dan kan je het daarna misschien ook laten.
Ja, precies. En ik denk ook wel, ieder
en
zijn
af en
eigen
toe kan je dan nog even zo'n prikje geven.
Oh ja, even heb zo'n grapje. Even zo'n, kijk hoe mooi erbij staat. Ik heb het al 38 jaar.
Maar mijn moeder die is dus heel erg van. En toen gingen we daar en dat was dan maar €3. En dan gaat ze dus heel erg blij zijn met hoe goedkoop iets is. Dat snap ik, want ze hebben geen grote portemonnee. Er is een budget.
Ja.
Dus dan is het ook heel leuk als je een heel mooi, leuk jassie op de kop tikt voor weinig geld. Maar ik denk dan natuurlijk wel, fast fashion. Je koopt nu dit, volgende week koop je misschien een leuke sjaal. En dan weer een leuke dit. En dan zeg ik, let wel op de sweatshops.
Hallo.
Joehoe. Maar niet elke keer. Ik kan ook gewoon een keer zeggen, wat zie je er? Dat staat leuk.
Je momenten in kiest. En het is natuurlijk ook, kritiek komt ieder zijn eigen proces.
Daarom.
En kritiek komt ook, zeg maar, de ene keer komt zo'n heel, heel boze vorm van kritiek. Misschien kut binnen, maar dan blijft het wel hangen. En is ook zo'n boze opmerking of ook zo'n beschuldigende opmerking kan ook gewoon iets losmaken. Het is niet zo dat het helemaal niet werkt. Het is een soort wisselwerking tussen al die dingen, denk ik.
Nou, ik hoop dat ze hier wat mee kan.
Ja, succes.
Post 2, Marilotte.
Ja. Hey meiden van Damn Honey. Een tijdje terug heb ik een vraag van iemand gekregen waar ik nog niet helemaal een antwoord op heb. Maar waar ik wel erg graag over na wil denken. Onlangs heb ik een presentatiecursus moeten volgen als onderdeel van het curriculum. Een van de presentaties die ik gaf ging over de gender data gap. Dit triggerde iets in mijn docent. Hij vertelde mij dat hij bij de TU Delft tegen het volgende probleem aanloopt. Aan de TU Delft studeren voor het grootste deel mannen, waardoor je soms een klas hebt met bijvoorbeeld 10 mannen en 2 vrouwen die presentaties moeten geven. Als een van de mannen een slechte presentatie geeft, dan is dat gewoon een van de nerds. Terwijl als een van de vrouwen een slechte presentatie geeft, dan kunnen vrouwen over het algemeen niet presenteren.
Wacht, ik snapte dat hele nerd ding niet. Maar dat is dan, een nerd is sociaal onhandig en kan niet presenteren
niet
of zo?
Okay, nee.
Nerd zijn.
Yay, we love nerds.
Ja, oké, ja.
Oké. Hij gaf aan dat hij eigenlijk het gevoel heeft dat hij vrouwen andere lessen moet geven en meer moet begeleiden. Omdat hij weet dat vrouwen zich sowieso meer moeten bewijzen dan mannen als zij een presentatie geven. Maar dat hij ze niet voor het blok wil zetten in een lokaal. Hij wil vrouwen en mannen namelijk wel gelijk behandelen. Hij vroeg mij hoe ik daarover denk en wat hij zou kunnen doen in zijn lessen om dit te verbeteren. Om eerlijk te zijn had ik geen flauw idee. Na een beetje sparren bedachten we dat het goed is om wat mythes uit de weg te halen tijdens een van de lessen. Bijvoorbeeld de mythe dat je laag moet praten omdat mannen anders niet luisteren. Dit is natuurlijk ook weer iets wat zichzelf in stand houdt. Om een lang verhaal kort te houden, wat is volgens jullie een goede manier om dit aan te pakken en wat is jullie visie hierop? Groetjes.
Ja, ik vind deze best wel lastig.
Ik ook.
Maar ik hoopte eigenlijk dat Manja of Devika iets over wil zeggen. Omdat jullie natuurlijk zelf ook trainingen en cursussen en toffe dingen organiseren. Specifiek op vrouwen.
Jemig, ja, wat een vraag.
Eigenlijk wat deze docent dus ook zegt. Van moet ik specifiek iets op iemand gaan richten? Of moet ik dat eigenlijk een beetje negeren? Terwijl soms is het dus misschien juist wel nodig om wat meer aandacht aan een bepaalde groep te geven. Om ze te helpen vooruit te komen. Devika, had jij misschien een soort idee?
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat als die man docent is, dat hij niet in een gemengde les, om het maar even zo te noemen, gewoon buitensporig veel aandacht aan wie dan ook van zijn studenten wil geven, tenzij de gelegenheid daartoe leidt. Maar dus dat lijkt me helemaal de goede lijn. Maar wat je kan doen, ja, god, je kan inderdaad mythes wegnemen. Dat vind ik al een prima suggestie. Maar als hij als docent op een grote universiteit eigenlijk denkt, we moeten vrouwelijke studenten überhaupt wat beter begeleiden op dit gebied. Doe het dan los van je eigen lessen. En inderdaad, huur eens een keer iemand in die bijvoorbeeld een goede presentatiecursus kan geven. Want er zijn zat mensen die dat doen. En dan natuurlijk mag het voor alle studenten. Waarbij je bijvoorbeeld zegt stemgebruik en moedig je de vrouwen wat harder aan. Of je doet het wel een keer voor alleen je vrouwelijke studenten. Als leuk project, omdat hij als docent heel goed kan onderschrijven van ik zie dat in de buitenwereld, wat hij denk ik goed ziet. Dat daar nog wel eens wat fout gaat op dit gebied. De vrouwen minder snel naar voren stappen of worden gezet. Dus we willen onze studenten daarop voorbereiden. Ik denk dat je daar prima mee wegkomt. Maar,
Het ook iets breder trekken dan je lessen en kijken
wat
je
sowieso,
over de hele universiteit zou kunnen organiseren.
Ja, dat lijkt me dan
mooier. We hebben ook met Lisa Mugge en Elske Doets vorig jaar een aflevering met Ribie Spelletier gemaakt. En toen werden ook vrouwennetwerken genoemd als een belangrijk onderdeel. En dat is op zo'n TU Delft natuurlijk, als er weinig vrouwen zitten, kan ik me voorstellen dat het helpt om met vrouwen uit het veld, studenten, docenten die vrouw zijn, om daar een soort alliance, hoe zeg je dat? Ja. Om samen daar iets mee te doen.
Ja, dat je die netwerken hebt.
Maar misschien bestaat dat al.
Ja, hij zal toch vast ook collega's hebben die vrouw zijn. Dus misschien dat hij het gewoon sowieso eens in de groep moet gooien.
Ja.
En vraag het ze gewoon.
Mm-hmm.
Van wat zou je fijn vinden?
Ja. Ik heb nog nooit, ik heb toch vele presentatietrainingen gedaan. Debattrainingen, ook in de opleiding tot advocaat voorheen. Ik heb nog nooit het advies gekregen om laag te praten als je club toehoorders voornamelijk man is. Echt nog nooit.
Gelukkig.
En vooral de enige tip die ik al heb gekregen, die ik ook altijd geef, is blijf jezelf. Blijf vooral jezelf, want anders wordt het een trucje en dan prikt iedereen doorheen, dan komt het niet goed over. Dus ik zou de dames vragen of ze ergens überhaupt behoefte aan hebben. Ik zou inderdaad organisatie breed iets proberen op te tuigen met daarin een rolmodel, een hoogleraar of een oud student erin. Vooral ook niet praten over dan het groepje nerds. Want vind ik ook nogal denigrerend.
Ja, ik las het en dacht ook.
Ik wil liever bij het andere club. Als ik mag kiezen, ik hoor of bij het clubje nerds of niet. Nou, dan maar bij het clubje niet. En dan maar bij de vrouwen die stelselmatig niet kunnen presenteren of zo.
Ja.
Misschien is het dan ook nerd, omdat er bij mannen dan soort van, ze zijn wel slim, ze zijn alleen niet zo goed in presenteren of zo, weet je wel. En bij vrouwen is het dan, ze kunnen niet presenteren, ze zijn dom. Misschien dat ze soort van daarnaar refereert.
Alles gaat fout bij die vrouwen.
Ja.
Vrouwen kunnen niks, wat kunnen ze wel?
Dat het niet ligt aan je intelligentie als man als je niet een goede presentatie geeft of zo, misschien.
Ja, als een soort van, maar dit is een man, dus dat is normaal dat je communicatief niet vaardig bent of zo.
Ja,
dan denken we toch linksom rechtsom wel heel erg veel in aannames, hè? Alle twee de kanten op.
Sowieso.
Ja. Precies.
Dat soort stereotypen moeten we naar alle kanten toe. Daar, de mannen moeten niet zo stereotyp over vrouw denken, maar wij ook niet andersom.
En andersom.
Ja. Klopt, ja. Maar ik denk dat het als docent kan je sowieso al die weerstand waar vrouwen, maar gemarginaliseerde groepen in het algemeen mee te maken hebben, die kan je wel meenemen in je lessen. Of in ieder geval daar, als je daar zelf van bewust bent, dat helpt denk ik toch al. Hoef je toch ook niet de hele tijd heel actief gaan benoemen van, er zitten maar twee vrouwen. Dus als een van jullie nu slecht presteert, denkt de hele klas dat alle vrouwen, dat hoef je eigenlijk helemaal niet zo
Nee, daar hoef je niet de hele tijd zo mee bezig te zijn.
Nee, en maar het is... je kan wel in je kritiek op het moment dat die vrouw daar staat en het gaat niet goed. En jij denkt, oh, dat heeft misschien te maken met... kan je dat dan op een andere manier misschien weer naar die kritiek geven. In plaats van voor ten overstaande van de hele klas. Of...
Maar je kan, als je het meeleent... Ik zou het... Want aan de ene kant denk je... Ja, je wil vrouwen daarin dan wel begeleiden. En aan de andere kant wil je ook niet... Wil je toch ook gewoon dus dat vrouwen zichzelf zijn en gewoon... kunnen zijn
les hebben.
Wie ze zijn, zonder dat je dan meteen afgerekend wordt op, of in ieder geval allemaal weerstand en zo moet doorbreken. Dan meenemen in je lessen voor iedereen lijkt me dan sowieso een goed idee. Zodat ook de mannen op de TU Delft weten waar vrouwen en gemarginaliseerde groepen zoal mee te maken hebben.
Ja, dat zij zich er ook meer bewust van zijn als ze dat nog niet zijn.
Ja,
ja.
In plaats van dat je dus de vrouwen weer apart zet.
Ja, dat is zo.
En dan daar dan weer trainingen voor gaat geven. Ik wou trainingjes zeggen. Dit is...
Nou,
ja, ik weet niet.
Gaat helemaal niet goed.
Help me.
Nou, ik hoop dat de docent in kwestie iets hiermee kan. Ja. Leuk dat je luisterde, docent. Als je dit via de briefschrijver hebt mogen beluisteren. We moeten het even hebben over vrouwen in de politiek. En dat doen we dankzij de Ribius Pelletier Penning. In 2019 riepen de Provinciale Staten deze onderscheiding in het leven. De penning zal 5 jaar lang elk jaar worden uitgereikt aan een vrouw die zich inzet voor de positie van vrouwen in de politiek in Noord-Holland. Dit jaar wordt die voor de 3e keer uitgereikt. En laten we hopen dat we na het 5e jaar denken van waarom gaven we ooit penningen om deze reden aan mensen. Dit jaar is het helaas wel nog hard nodig om de spotlight te zetten op vrouwen die de positie van andere vrouwen verbeteren. En mocht jij nou zelf zo'n vrouw kennen, dan kan je haar aandragen. De nominaties zijn namelijk in volle gang. En op 5 maart wordt bekendgemaakt wie hem dit jaar wint. De voorzitter van de jury, minister van Staat Sibylla Dekker, zal de penning dan uitreiken.
En naast de voorzitter Sibylla Dekker bestaat de vakjury uit Elske Doets en Lisa Mugge. En die waren beide vorig jaar te gast in This Very Podcast. Dat is aflevering 37. Oud-statenlid Rina van Rooy en Manja van der Weijt, nu te gast. De penning is vernoemd naar sociaaldemocraten, feminist, bestuurder en politica Lisbeth Ribius Pelletier. De eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. En haar hele leven maakte ze zich hard voor vrouwenrechten.
Ja, en vandaag praten we dus over vrouwen in de politiek met de twee winnaars van 2019 en 2020. Laten we beginnen met een beetje de stand van zaken in kaart brengen voor de mensen die geen idee hebben. Dus hoe staat het er eigenlijk voor met de man-vrouw verdeling in de politiek? En dan dacht ik misschien dat Devika, dat jij iets over landelijk wil zeggen en Manja, dat jij iets over lokaal dan daarna kan zeggen.
Ja, zeker. Het staat er niet bijzonder goed voor. Landelijk bijvoorbeeld in de Tweede Kamer is nu... net iets minder dan 1/3 van de Tweede Kamerleden is vrouw. En het is sowieso nooit hoger geweest dan 40%. En dat was ook een hoge uitschieter in de geschiedenis. En dat zie je eigenlijk in alle lagen van de politiek terug. Dat percentage in de Kamer is echt nog hoog als je echt verder gaat zoeken naar alle politieke lagen. En als je gewoon kijkt naar hoe lang we politiek mogen meedoen en dat die gelijkheid er gewoon nog nooit is geweest. Ja, het blijft me verbazen.
Ja.
Ja.
Ja, als aan mij de vraag wordt gesteld, hoe staan we ervoor? Nou, gewoon beroerd. Gewoon ronduit beroerd. Van de gemeenteraadsleden ongeveer 1/3 vrouw. Hè. Het zijn uitschieters, sommige gemeenteraden wat meer, andere maar gemiddeld genomen 1/3. Dus als je even zegt, alles waar je uiteindelijk als inwoner van Nederland via je stem invloed op uit kan oefenen, is ongeveer 1/3. En alle gremia waar je dat niet zo rechtstreeks doet, denk bijvoorbeeld aan de commissaris van de Koning, dan is het nog veel lager. Mm-hmm. We hebben nu 2 van de 12. Mm-hmm. Ja, ik echt om te schamen. Als de koning luistert, en dat doet hij vast, zorg ervoor. Ja, toch?
Of in ieder geval de prinses.
Nou, dat lijkt me op zijn minst. Laat ze even regelen dat hun vader volgende keer ook wat meer vrouwen gaat benoemen. Want dit kan echt niet meer.
Ja, want
burgemeesters, veel te laag.
Als politieke noob, ik weet er echt bijzonder weinig vanaf. Dat is dus een positie die jou wordt gegeven vanuit de koning. Dus die heeft de macht om daar te kiezen, mannen en vrouwen.
Nou, of hij feitelijk de macht, je heet commissaris van de koning, hoe precies daar het loopt. Het is niet in ieder geval iets rechtstreeks verkiesbaars.
Nee.
Dus het zal net zo zijn als met burgemeesters, dat je erop kan solliciteren. Door uiteindelijk dan de koning je wordt benoemd. Maar Daar zitten er nu 2 van de 12. Nou, dat moet er minimaal 6 gaan worden.
Ja, en elke provincie heeft er dus eentje. Dus het is net als de burgemeester in de gemeenteraad, zeg maar, de hoogste laag is de commissaris van de koning dat in de provincie.
Oh ja.
En wat je wel moet uitkijken, we zijn bijvoorbeeld in Noord-Holland heel best gezegend met een hele actieve commissaris van de koning, die ook deze penning in het leven heeft geroepen. Maar we moeten natuurlijk voorkomen dat straks heel Noord-Holland vrouwelijke burgemeesters zitten. En dan de rest van het land niet. Ook daar moet wel een goede verdeling zijn.
Ja, want dat wilde ik net vragen. Want zijn er dan plekken of partijen waar anderen een voorbeeld aan zouden kunnen nemen? Dat is dan bijvoorbeeld Noord-Holland.
Ja, Noord-Holland is best op de goede weg. Maar ook hier is nog steeds gemiddeld genomen 1/3 wethouder vrouw, 1/3 raadslid.
En zijn er uitschieters? Is er een andere magische plek?
Een gemeente waar we met z'n allen naartoe verhuizen?
Ja, gemeentes heb je wel. Maar niet hele provincies die het goed doen of zo. Je ziet dat grote steden het langzamerhand het vaak beter gaan doen. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt ook wel kleine gemeenteraden. Ik weet toevallig dat bijvoorbeeld Blaricum heeft al heel lang eigenlijk 50% vrouwen in de gemeenteraad. Super random. Hoe dat dan kan, weet ik niet. maar in volgens mij Haarlem zit het heel dicht in de buurt. In Amsterdam en in Utrecht. En volgens mij ook in Nijmegen en Groningen zit het allemaal rond de 50%. Dus de grote steden gaan wel steeds beter. Maar de rest, niet.
Misschien moeten we eerst even de klassieker onder de klassiekers van de vragen doen als we het dus over vrouwen in de politiek hebben. Want ik hoor gewoon nu alweer mensen denken, ja, maar waarom is het dan zo belangrijk dat die vrouwen daar zitten? Want het gaat toch om de kwaliteit? En ik heb het gevoel dat ik deze vraag al 8 keer aan DWK op verschillende plekken
sowieso
gevraagd heb. En je zal hem ook ongetwijfeld nog heel vaak krijgen richting de Tweede Kamerverkiezingen. Maar zou je het nog een keer willen uitleggen?
Ja, zeker. Ik zeg eigenlijk dat altijd, ja, natuurlijk gaat het om kwaliteit. Maar wat bedoel je daarmee? En kwaliteit in de politiek is dat iedereen die onderdeel van het volk is, zichzelf vertegenwoordigd ziet. En dat de politiek een afspiegeling is daarvan. En daar hoort dus bij dat er heel veel vrouwen actief zijn. Gewoon de helft. En dat is beter voor de kwaliteit, omdat de besluitvorming dan gewoon letterlijk veel meer klopt. Want precies die mensen praten mee over wie het gaat. Dus dat leidt gewoon tot andere uitkomsten. Het leidt tot andere input. Het leidt vaak ook, ik vergelijk het vaak een beetje met vriendengroepen, tot een andere cultuur. Als je in een vriendengroep zit met bijna alleen maar mannen, is er een andere vibe dan dat je vriendengroep bijna alleen uit vrouwen bestaat. Dat is net zo in de politiek. Het zijn net mensen. Dus die 50-50 is gewoon super belangrijk om die sfeer en alles wat je op tafel krijgt gewoon goed te doen. Dus ja.
Ik heb hier wel een grappig voorbeeld van. Ik hoorde uit een vriendengroep met mannen, niet nader te noemen wie dat dan waren, dat dan een grap werd gemaakt van, oh, je mag alleen nog maar met je hond naar buiten, dan kan ik mijn vrouw wel aanlijnen of mijn vriendin.
Oh.
Terwijl dus in vrouwengroepen, dat heb ik dan weer iets wat ik bij mij hoor, is ik heb een hond en dan moet je dus, je mag alleen nog maar in je eentje je hond uitlaten. Ik kan daar heel goed inkomen, vanwege de avondklok. Ik kan daar heel goed inkomen, want als ik nou met z'n tweeën mag, dan zou ik in principe Marilotte kunnen ophalen en ergens anders kunnen afzetten. Dan zou ik als een soort van raar transportkanaal kunnen gaan werken. En daar heel rijk mee worden.
Ook echt heel ver.
Ook heel ver gezocht. Maar goed, ik snap ergens wel waar die regel van komt. Maar goed, voel ik mij nou fijn als ik in mijn eentje nog om 10 uur 's avonds met Toby over straat ga? Nee, en ik ben dus laatst ook geweest en er waren ook meteen weer van die gasten waarvan ik dacht, oh, dit voelt niet helemaal lekker. En zij waren, oh, het is wel handig een hondje, hè? En het was gewoon gelijk een beetje vervelend. En ik ga dan weer stom staan meelachen van, ha, ja, hondje, ha, heel handig. En zij waren ook zo, ja, sommige dingen moeten nog eenmaal gebeuren. Ik zei, ja, haha, terwijl ik helemaal niet het daarmee eens ben. Ik vind gewoon, blijf gewoon thuis, dat is nu eventjes hoe het is. Maar goed, ik verander dan ook in een apart soort giechelende vrouw. Ook omdat ik het een beetje eng vind.
Kijk, ik wou net zeggen, want je voelt je ook gewoon onveilig.
Ja. En dit is dan, ik woon in de stad, er zijn veel mensen hier. Ik hoef niet per se op een gebied te komen waar ik me misschien nog minder veilig zou voelen. Maar goed, ik vond dat is dus alweer een voorbeeld van mannengroepen, vrouwengroepen. En hoe wordt gereageerd op zo'n maatregel? Wie bedenkt zo'n maatregel? En ik kan Daniel ook naar buiten laten gaan. En goed, maar er zijn ook natuurlijk vrouwen die wel in hun eentje nu de straat op moeten. Terwijl ze anders misschien met hun vriendin of een vriendin.
Ja, dus, er zat iemand in de DM bij ons. Die zei, ik ga normaal altijd samen met een vriendin.
Die in hetzelfde gebouw
in hetzelfde
woont.
Pand woont. Gaan we samen haar hond uitlaten. Omdat zij eigenlijk liever niet alleen over straat gaat. Ja. En hoe moet dat nou nu met die avondklok?
Ja. En ook met een ervaring van vervelende eerdere situaties. Waardoor ze altijd... Maar goed, dat is een heel klein voorbeeld van hoe dan mannen versus vrouwen dus op zoiets... zouden kunnen reageren.
Mm-hmm. En dan zou je dus zeggen, dat alleen al voegt het toe dat er vrouwen in de politiek zitten. Dat je dan...
Maar ik zou de vraag nog wel een stap terug willen nemen. Want door te vragen of door te zeggen, ja, maar het gaat toch om de kwaliteit, suggereer je dus dat er onvoldoende vrouwen zouden zijn met kwaliteit. Nee, vanzelfsprekend gaat het om de kwaliteit.
Ja.
Ja.
Dat staat volledig buiten kijf. Maar dat betekent dus niet dat je niet gewoon 50% vrouwen kunt krijgen in de politiek. Er zijn meer dan genoeg dames die dit makkelijk kunnen, die hoger opgeleid zijn, hoeft niet eens voor de politiek. Je moet het leuk vinden om mee te denken over je leefomgeving en je moet bereid zijn om daar energie in te steken en een leuke babbel en het een beetje met respect kunnen brengen, is ook mooi meegenomen. En daar zijn echt zatte dames van. Dus degene die zegt, het gaat om kwaliteit, die zegt eigenlijk iets heel erg doms.
Ja, ja. Daar heb je nog wel een hartig woordje mee te spreken.
Absoluut.
Als ik jou zo voor zeg van nou, je moet een beetje mee willen denken met je leefomgeving. En je moet een beetje kunnen babbelen. En met respect daarover klinkt het hele in de politiek gaan alweer veel meer doable dan ik het me ooit heb voorgesteld.
Maar veel meer is het gewoon ook simpelweg niet.
Ja,
en dat is precies.
Nou, is fijn om te horen.
Dat is wel wat ik heel erg merk bij FIPS. Dat ze vaker hele beelden van hebben die niet kloppen. Van ik moet minimaal. Politicologie of bestuurskunde hebben gestudeerd. Of in ieder geval gestudeerd hebben. En ik moet over allerlei onderwerpen een hele erge mening hebben. En dossierkennis. Allemaal onzin.
En zijn er voorbeelden die je kan noemen wat je dan in zo'n gemeente... Wat voor onderwerpen komen er bijvoorbeeld op op je bureau terecht... waar je dan over mee praat? Of waarvan je denkt, oh echt fijn dat ik hier nu dus ook iets over kan zeggen.
Nou, eigenlijk gaat dat over heel veel, juist bij de lokale politiek, over heel veel zaken. Over blijft de bibliotheek wel of niet in een kleinere leefomgeving? Nou, dat kan best van groot belang zijn. Hoeveel subsidie geef je uit aan iets? Via subsidie kun je bepaalde initiatieven in je leefomgeving stimuleren. Daar kun je over meedenken. Hoe zitten we met de jeugdzorg? Want dat ligt tegenwoordig allemaal bij de gemeentes. En ook wel hele belangrijke onderwerpen. Dus steeds meer komt er naar de gemeentes toe. Omdat wij als gemeente dichter bij de mensen zitten. Maar er liggen dus echt belangrijke onderwerpen. Maar die worden echt niet op zo'n niveau opgepakt. Dat je daar minimaal hogere wiskunde voor gestudeerd moet hebben. Of iets anders. Het gaat juist om die input. En het gaat juist om die diversiteit in zo'n raad. Omdat op het moment dat er iemand kan meedenken op een niveau afgestudeerd tot juist van alles.
Ja.
Dan krijg je een hele goede discussie. En dan krijg je dingen op tafel waarvan je denkt, oh, hey, stom, zo heb ik er nooit naar gekeken. En dat vind ik oprecht het meest waardevolle van een hele diverse raad.
En hoeveel tijd kost het dan ongeveer om in zo'n gemeenteraad te zitten? Waar moet ik dan aan denken?
Nou, dat hangt wel heel erg van de gemeente zelf af. Beetje de grootte van de gemeente verschilt daar wel in. Je krijgt ook naar rate van de grootte van je gemeente ervoor betaald. En dus je kunt ook vaak nog gewoon uren vrij nemen of zo. Ik ben ongeveer 15 uur per week mee bezig.
Oh ja, want je noemde net dat je 3 banen hebt. Misschien dat deze sprong te ver is. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Uit cijfers weten we dat vrouwen 1,5 keer meer onbetaald zorgwerk op zich nemen. Dan wordt het natuurlijk wel lastig om daarnaast nog bijvoorbeeld in de gemeenteraad te zitten. Kan ik me voorstellen. Is dat iets wat een reden zou kunnen zijn voor minder vrouwen in de politiek?
Dat zou een reden kunnen zijn. Maar vooral in de wat grotere gemeentes krijg je er best aardig voor betaald. En is het juist om die reden ook prima te komen. Ik heb het in ieder geval altijd heel goed te combineren gevonden met de kleine kinderen. Het is vellen in de avonduren. En er liggen kinderen op bed. Dus dat is op zich heel prima te doen. Maar dat weet men vaak niet. Dat er een vergoeding tegenover staat. Wat ik wel vind is dat vanuit landelijk vooral de kleinere gemeenten daar echt wat beter voor zouden kunnen vergoeden. Want je krijgt als raadslid in een kleine gemeente maar een paar €100. Ja, en dan is het vaak weer niet rendabel.
Ja.
Dus we zouden veel meer echt als een baan moeten zien.
Ja. En wat waren jouw beweegredenen om de politiek in te gaan?
Nou, ik ben in de tijd erop gewezen door een toenmalige leidinggevende. Zij was ooit wethouder in Purmerend. En ze is later gemeentesecretaris ergens geworden en daar werkte ik. En zij zei van, ja, joh, je hebt altijd wel een mening. En waarom zit jij eigenlijk niet in de politiek? Ja, ja, goh, eigenlijk nooit over nagedacht. In de politiek gewoon echt letterlijk nooit. Ik werkte in gemeente, hè. En zelf nooit over nagedacht om in de politiek te gaan.
Ja, grappig.
Ja, dus dat, zo weinig zijn we er als vrouw mee bezig dat dit je carrière ook kan zijn.
Ja.
En toen eigenlijk door haar specifieke vraag ben ik ermee aan de slag gegaan. Ook omdat er wel een aantal situaties waren waarvan ik dacht van joh, dat kan naar mijn mening best anders. Ja, en die twee dingen bij elkaar genomen. Zij heeft me ook in contact gebracht met de partij. Was ook niet de partij van haar kleur. Maar door haar hulp, ja, dan gaat toch die deur even wat... niet zozeer de deur, maar dan durf je wat sneller die drempel over. Dat was met name ook dat ze me vroeg, waarom zit je niet in de politiek? Ja, maar ja, hoe doe je dat dan? Ze zien me al aankomen. Wie ben jij? We zitten op jou te wachten. Denk je, maar ze zitten wel op je te wachten.
Ja, dat is ook een goed voorbeeld van dus iemand van een soort een rolmodel of een voorbeeld. Absoluut. Van iemand die je dan toch eventjes net dat duwtje in die richting geeft.
En Devika, wat is jouw link met de politiek? Want je zit zelf niet in de politiek, maar je bent wel heel erg politiek geëngageerd.
Ja.
Ik gooi het er even in. Hoe komt dat?
Nou, echt wel uit de zorgen. Omdat ik het gevoel had of bang was, denk ik, dat ik niet voldoende gehoord werd. En dat dat toch wel gevolgen kon hebben voor mijn leven en dat van andere mensen om me heen die dat gevoel deelden. Ik was voordat ik Stem op een Vrouw begon heel actief in de antiracismebeweging, met name bij Zwarte Piet is Racisme. En dat was voor mij ook echt een enorme eye-opener over wat er gebeurt op het moment dat er dus bijvoorbeeld niemand in de Tweede Kamer zit die zwart is. Om me even breder te trekken. Er was echt niemand in die kamer die daar gewoon fatsoenlijke gesprekken over kon voeren die eerste paar jaren. Dat eigenlijk heel Nederland met elkaar in de clinch lag over dat lastige onderwerp. En de meeste politieke partijen kozen er de eerste paar jaar voor om te zeggen, het is niet aan ons, het is aan de samenleving. Of die zeiden gewoon helemaal niks. En dat vond ik zo kwalijk. Ik echt, ja, maar dit is toch ook, dit is allemaal de samenleving. Dus dan, en dat, die horen jullie te vertegenwoordigen. Dus je gaat er, je hoort hierover te praten. Je hoort hierover mensen te horen. En als mensen zeggen, dit is racistisch. Dit kwetst me. En hier hebben mijn kinderen last van. Dan kan je toch niet, als je in de politiek zit, met goed fatsoen zeggen, ja, zoek het zelf maar uit. Dus dan dat ook wel een heel extreem voorbeeld was voor mij van, hè, stel dat je helemaal niet gehoord wordt, echt politiek. Wat voor zwarte mensen denk ik toen echt zo wel was. Nauwelijks in ieder geval. Dat zorgt voor hele pijnlijke situaties. Dan kan je dus gewoon zelfs genegeerd worden. En als vrouwen hebben we het natuurlijk dan in het algemeen wat beter voor elkaar, tenzij je dus bijvoorbeeld een zwarte vrouw bent. Maar ik vond het gewoon heel, op alles denk ik van, het hoort toch niet dat 70% mannen over mij van alles maar zitten beslissen. Hoe makkelijk kunnen ook sommige rechten wel niet weggenomen worden met de verkeerde man aan de macht. Dus ja, het was echt zorgen. Ja.
Ik vind dat ook wel goed wat je zegt, dat 70% mannen iets over mij te zeggen heeft, want je hebt denk ik al snel zoiets, nou misschien, ik moet misschien niet te algemeen praten, maar goed, ik heb dan al snel zoiets van de politiek. En ondertussen ben ik lang genoeg bezig met feminisme en ook wel met politiek om te snappen dat dat niet zo is. Politiek heeft wel degelijk invloed op jou en er worden keuzes gemaakt die jou ook echt aangaan. Mm-hmm. En als jij dan nu zegt van 70% mannen maakt keuzes over mijn leven, denk ik, hell no, dat wil ik niet.
Ja, precies. Ja, Manja noemde bijvoorbeeld al subsidie. Ik ben ondernemer, maar bij startups bijvoorbeeld gaat maar 1-2% van alle investeringen in startups gaat naar ondernemingen van vrouwen. Weet je, dus het gaat over alles. Ja,
omdat we dus met z'n allen vinden dat die bedrijfjes hebben die niet serieus genomen worden. Ja.
En vrouwen vaker sociale ondernemingen hebben, wat wordt gezien als minder potentie op heel veel winst maken. Ja. Terwijl we doen we eens een keer wat goeds voor de wereld, dan verdienen we er niet genoeg geld mee. Dus zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar op elk gebied heeft dit gewoon gevolgen, denk ik. Weet ik.
En toen ben je Stem op een Vrouw begonnen. Wat doet Stem op een Vrouw?
We proberen eigenlijk heel simpel mensen te motiveren om, als ze het toch al belangrijk vinden dat er meer vrouwen in de politiek komen, om dan slimmer te stemmen. Dus we leggen eigenlijk uit dat heel veel mensen die op vrouwen stemmen, vaak op dezelfde stemmen, die eerste vrouw op de lijst. En daardoor krijgt hij zoveel stemmen dat ze eigenlijk doorcijpelen naar de rest van die kandidatenlijst. En dat zijn toch vaak dus meer mannen dan vrouwen. Dus eigenlijk stemmen we met z'n allen op al die andere mannen. En dat is niet zo effectief. Dus wij zijn gaan uitleggen van, wil je nou echt meer vrouwen verkozen krijgen? Kijk dan eens wat lager naar de vrouwen die er misschien net buiten zouden vallen. Maar die jou ook kunnen aanspreken. Verdiep je daar eens in. En als je op diegene stemt, dan kan je ervoor zorgen dat er echt meer vrouwen verkozen wordt. En dat werkt eigenlijk gewoon heel goed. En we doen nog veel meer, maar dat is het belangrijkste.
En wat zijn de concrete resultaten van bijvoorbeeld, of heb je, ja, die heb je vast paraat.
Absoluut, ja. Nee, we zijn begonnen 4 jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Toen echt vlak ervoor. En toen dachten we echt, we waren echt totaal onbekend. We hadden geen geld. We dachten, het is gewoon een leuke actie voor 1 keer. En toen werden er eigenlijk direct al, het werd supergoed opgepikt. Wonder boven wonder stonden we binnen een paar uur nadat onze website online stond op de website van de NOS. En toen is het heel snel gaan rollen, toch nog in die paar weken voor de verkiezingen. En toen werden er 3 vrouwen extra verkozen in de Tweede Kamer. Waaronder Lilianne Ploemen, die nu net partijleider bij de PvdA is geworden. Die was al vrij bekend, dus daar neem ik de credits niet voor. Maar die andere 2 toch wel voor een deel. En dus dat was een hele goede start, waardoor ook gelijk heel veel mensen die zo slim hadden gestemd, maar ook bij partijen, toch al heel veel ogen wel onze kant op gingen van, oké. En dat zijn we eigenlijk gewoon blijven doen. En elke verkiezing bereiken we meer mensen daarmee. Omdat heel veel mensen hun stemgedrag dus aanpassen. En het ook doorvertellen. Omdat het zo'n simpel trucje is. En zo effectief. Dus ja, sindsdien zijn er al meer dan 100 extra vrouwen in allerlei gemeenteraden verkozen. En in de provincie en het waterschap al meer dan 40. Dan moet je percentueel uitleggen hoeveel dat is. Maar goed, geloof me, dat is een toename.
En Europees, in het
parlement. En in het Europees parlement inderdaad, in 2019 alweer. Toen werden er ook weer 3 vrouwen extra verkozen. En nu zitten er voor het eerst ooit. Ja, Samira Rafaela inderdaad.
Ja, wie was de derde?
Kim van Sparret ook. En Liesje Schijnemacher. Samira is van D66, Kim is van GroenLinks en Liesje is van de VVD.
Oh ja, Samira, sorry.
Dus ook echt, daar zagen we ook heel duidelijk, rechts, middenrechts en links. Het werkt echt overal.
Partijoverstijgend.
En dat vind ik er ook echt, dat is er ook echt heel mooi aan om te zien. En dat heel veel kiezers het belangrijk vinden.
Nu je dan de kandidatenlijsten, die zijn natuurlijk nu zo aan het binnendruppelen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Zie je dan nu ook dat er dus al op ingespeeld is? Dus dat eigenlijk dat trucje niet eens meer zo nodig gaat zijn?
Een beetje. Je ziet bij veel partijen wel dat ze echt wel zijn gaan zien, oké, de kiezer wil dit. Dus we zijn meer vrouwen op onze lijst gaan zetten. PvdA deed het eigenlijk van oudsher als enige altijd al
goed. Om en om, toch?
Valt hij al heel lang goed. Die deden altijd om en om inderdaad. Staat zelfs in hun statuten dat ze 50-50 lijsten willen. En nu zie je wel dat steeds meer partijen op die wagen zijn gesprongen. En de partijen die het op dit moment, waarvan ik het weet, echt bijzonder slecht doen nog, zijn natuurlijk de SGP. Conservatieve Christenen met geen enkele vrouw op de lijst.
Ook heel bewust natuurlijk.
Forum doet het heel slecht. Iets van 10% of zo. De PVV doet het bijna altijd vrij slecht. Maar we wachten nog de hele lijst af. VVD staat ook nog vrij laag in vergelijking met de rest. 35%. Die hebben een heel slim trucje uitgehaald. Door in de top 5 4 vrouwen te zetten. Maar lager op de lijst bijna geen enkele vrouw. Oh, dus ja, een beetje flauw vind ik hem zelf.
Eens.
Ja, toch? Ja, ja.
Ja.
Ja, dus die spelen erop in. Maar het lijkt eerder een soort van flauwe knipoog zonder het daadwerkelijk te hebben gedaan. Dus dus zo doet iedere partij het zelf. Maar er staan wel meer vrouwen. Ik bedoel, het is een positief verhaal. Want er staan echt meer vrouwen gemiddeld op lijsten dan ooit. Ja. En dat is wel echt
dat
heel tof.
Ja. Positief. En ook veel
Meer variëteit aan mensen. Ja, ja. En inderdaad veel meer vrouwelijke lijsttrekkers,
dacht ik. Heb ik dat?
Ja, volgens mij, er zijn iets van 80 partijen die hebben aangekondigd dat ze mee willen doen met de verkiezingen.
Ja, heel veel.
We gaan kijken hoeveel ervan uiteindelijk echt het halen. Ja. Want je moet daar ondersteuningsverklaringen voor hebben. Dus echt heel veel. Ja.
Ja.
Maar mag je dan, als je niet genoeg ondersteuningverklaringen hebben, mag je dan niet meedoen? Of word je gewoon dan niet zichtbaar gemaakt? Oh, oké, dan mag je echt niet meedoen.
Nee, dan mag je niet meedoen.
Oké,
nee.
Duidelijk. Manja, jouw VIPS is ook partijoverstijgend. En hoe werkt VIPS? Wat doen jullie?
Nou, eigenlijk ben ik geïnspireerd geraakt in de tijd door Stem op Vrouw, die dus kennelijk toen net was begonnen. Ik dacht dat het al lang bestond, maar kennelijk, wat ik van de week dan ook hoorde van DVK, waren ze net begonnen. Want ook ik stemde altijd gewoon op de eerstvolgende vrouw of de eerste vrouw op de lijst in de veronderstelling van nou, dan heb ik wel gedaan wat ik graag wil, namelijk meer vrouwen.
Ja.
Nooit geweten dat het het gevolg had. Nou, dus dat was voor mij een eye-opener en dat was eigenlijk ook wel het moment dat wij al bezig waren met de richting van de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn dan altijd een jaar na de landelijke verkiezingen. Ik was campagneleider en ik keek zo om me heen en keek naar mijn eigen lijst. Ik dacht, nou, er staan niet voldoende vrouwen op, maar ook naar de lijsten van anderen en ook van de huidige samenstelling toen de tijd van de gemeenteraad. En ik dacht, ja, wat raar. Waarom eigenlijk maar zo weinig vrouwen? Ik zelf vind het een enorme leuke baan. En ik vroeg me dus af waarom er maar zo weinig vrouwen geïnteresseerd en waarom ze er ook weer zo snel uitgingen. Nou, dan ga je daar eens wat onderzoek naar doen. En dan blijkt het dus landelijk te zijn. En dan kom je ook langs de Stichting Stem op een Vrouw. En toen dacht ik, ja, hier wil ik wat aan doen. Nou, toen in eerste instantie over nagedacht van nou, dan ga ik dat voor mijn eigen partij doen. En toen bedacht ik, ja, maar nee, ik wil dit voor de hele raad. En dan moet ik het politiek neutraal maken. Dus ik heb eigenlijk met alle partijen contact gezocht. En ook met de gemeentelijke Griffie van goh, kunnen wij hier iets met z'n allen in betekenen? En al heel snel omarmde de hele gemeenteraad het initiatief. En alle fractievoorzitters gaven hun oké. Dat moet je natuurlijk wel eerst even afstemmen. Want ze kunnen ook denken, goh, die probeert alleen maar eigen politiek gewin. Of er zit een trucje achter. Nou, dat werd gelukkig heel snel duidelijk dat niet het geval was. En dan mogen we dus ook de griffie ervoor instellen. We kunnen de gemeente de raadzaal gebruiken voor vergaderingen en het stadhuis voor eventuele bijeenkomsten als de hele raad erachter staat. Dus dat was heel, heel fijn. En we zijn eigenlijk vanaf dat moment meteen ook begonnen met het opnemen van filmpjes, met het schrijven van columns, om vooral maar vrouwen op te roepen om zich kandidaat te stellen, om contact op te nemen met die politieke partijen, om op die manier op zo'n kieslijst te komen. Nou, toen op een gegeven moment zijn dan die kieslijsten zijn gesloten en dan loopt dat. Ja, en toen zijn we meer gaan zenden van richting, dit zijn de dames die er in Purmerend te verkiezen zijn. Dames en heren, kies. En kies vooral niet de eerste, maar kies ook degene wat lager op de lijst. Ja. En dat blijven we eigenlijk nu steeds zo doen. Dus op het moment dat de verkiezingen eraan komen, zoals nu, want wij zijn een fusiegemeente, dus wij hebben eerder verkiezingen dan de rest van het land. We hebben komende november al verkiezingen. Ook nu zijn we weer bezig met op te roepen van nou, stel je nou verkiesbaar, neem contact op met zo'n politieke partij als je interesse hebt en meld je aan. En zodra dan de lijsten weer zijn samengesteld, dan gaan we weer zenden van nou, dit zijn de dames die er zijn in Purmerend en kies vooral een van deze dames.
En aan wat voor dingen moet ik dan denken in zo'n filmpje of column, dat je dat ook dus ook echt voor elkaar krijgt? Wat zeg je dan? Of?
Nou, je kunt over alles meepraten. Je kunt initiatieven indienen. En een voorbeeld waar ik ook de column over heb geschreven. En want je vroeg net naar de concrete cijfers. Nou, ik heb helaas niet de aantallen zoals DVK had ik heel graag gehad. Maar ik heb maar 37 raadsleden. Dus als ik 40 zou hebben, zou ik niet weten waar ik ze moet laten. Maar een van de eerste echte concrete successen is een dame van GroenLinks geweest. Die ook toen meteen op de kieslijst kwam en ook verkozen is meteen als raadslid. Ze doet het hartstikke, ze is totaal niet van mijn kleur. Maar ze doet het supergoed en daar ben ik apen trots op. En zij kwam met het onderwerp menstruatiearmoede. Ik zal eerlijk zeggen, ik had er in mijn langzaamste levensdagen niet over gehoord. Maar dankzij haar kwam het op de agenda. En hoor je er eens over.
Ja.
En dat vind ik het allerbelangrijkste. En daar ben ik echt trots op. Dat zijn onderwerpen. Dus je krijgt meer vrouwen die op hun manier meedenken over onderwerpen. Wat net al geschetst ook werd. Hè, waardoor je toch een soort andere vibe krijgt. Maar je krijgt ook hele andere onderwerpen op de agenda. Waar je gewoon als man zijnde niet zo snel over nadenkt. En daarom hebben we niks alleen maar een man en vrouw. Moet ik ook een hele hoop jonge lui in die raad zien te krijgen. En mensen met een culturele achtergrond. Omdat je ook op die manier gewoon veel meer en veel meer verschillende soorten onderwerpen krijgt. En je er ook veel beter over kunt nadenken.
Ja, want we hebben het nu heel erg over vrouwen. Maar bijvoorbeeld mensen met een beperking zien we nauwelijks terug in de politiek. Nou, mensen van kleur, dat is net al aangetikt. Ook echt nog problematisch wat de cijfers daarin zijn. Ja, nemen jullie zoiets ook mee in je initiatief?
Ja, steeds meer. Het is het mist inderdaad echt nog totaal. Het valt me ook in allerlei beleid op. Bijvoorbeeld met corona, dat heel veel ondernemers op een gegeven moment dan dat mensen buiten mochten zitten, weet je wel. Alleen buiten en niet binnen, bij horeca bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kwam er veel meer, nou in Amsterdam in ieder geval, veel meer terras op de stoep. En ik dacht de hele tijd, wat als je hier langs moet met je rollator of je rolstoel of zo, weet je wel. En daar leek niemand gewoon aan te hebben gedacht. Echt, er waren zoveel stoepen geblokkeerd en ik liep er elke keer langs. En ik dacht, dit kan toch niet? Dus alleen dat al. Ik weet zeker dat als er iemand in de raad had gezeten die bijvoorbeeld zelf in een rolstoel zat, dat die echt wel even had gezegd, ja, maar terrassen op de stoep, dat gaat zomaar niet. Daar moet je dan wel regels voor maken.
Ja.
Dus het komt in alles terug. Dus ja, we vinden het, ja, tuurlijk vinden we het belangrijk, maar het is ook, die toegang werkt ook heel anders, want niet eens elk politiek gebouw is bijvoorbeeld toegankelijk. Maar je hebt ook, stel je bent bijvoorbeeld sneller moe dan iemand anders, omdat je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt of wat dan ook. Dan zou je dat werk ook nog steeds moeten kunnen doen. Alleen dan gaat bijvoorbeeld die vergadering tot 3 uur 's nachts gaat dan niet meer. Dus je moet ook constant bespreekbaar maken van wat hebben de mensen nodig om actief te worden. En als het er niet bij past, moet je het veranderen. Dus ja, tenminste, dat vind ik.
Ja.
Maar goed, hoe wij dat doen, ja, het is nog best lastig hoor. Want het is niet dat we een soort van pot met mensen kunnen opentrekken met deze moeten van ons de politiek. En je bent toch afhankelijk van dat je mensen bereikt en dat ze dan hopelijk gemotiveerd zijn om je trainingen te volgen. Dus wat wij doen is in ieder geval alles gratis. Zodat bijvoorbeeld geld geen barrière is, maar ook geen andere mentale barrières. En dan weet je in ieder geval, kan altijd kijken. En bijvoorbeeld als we een groot evenement hebben of zo, dan zorgen we wel voor een gebarentaaltolk, een Nederlandse gebarentaaltolk. Dat doen we ook nog niet zo lang hoor. Dus we zijn er ook echt nog in aan het groeien hoe je dat nou beter kan doen.
Ja.
Ik las bijvoorbeeld laatst dat het belangrijk is dat op je website het contrast hoger en lager gesteld kan worden, mm-hmm, zodat het beter leesbaar is. Dus nou ja, zo leer je elke dag wat bij. En,
ja, maar precies dit, hè. Je kan het niet allemaal weten. Dus je zal iemand in je groep moeten hebben, in je politiek moeten hebben, die dat jou dit soort dingen
precies
kan vertellen en leren.
Zegt. Ja.
Ja, dus het is ook weer eigenlijk precies weer een voorbeeld van waarom dit nou precies zo belangrijk is.
Mm-hmm. Ja, en ik denk dat we sommige dingen ook best wel met wat meer, even aansluitend op wat Devika net zei, toch wat meer met algemene afspraken kunnen regelen. Gemeenteraden zitten soms, het is geen eindtijd tot hoe laat de gemeenteraadsvergaderingen duurt. Heel veel gemeenteraden vinden het helemaal prima dat als je met 5 personen van 1 politieke partij zit, dat ze alle 5 hun zegje willen doen over 1 en hetzelfde onderwerp. Oh. En dan zitten ze tot 1 uur of 1, 2 s'nachts. Nou, dat is voor de meeste burgers al niet meer te volgen. Laat staan dat je daar aan mee wil doen. Ik heb de luxe dat wij in Purmerend al voordat ik kwam spreektijd hebben ingevoerd. Dat betekent dat iedere fractie krijgt 10 minuten spreektijd. En in die 10 minuten zul je het hebben te doen wat er op de agenda staat. Dus je moet kort en bondig vergaderen. Je moet er van tevoren over nadenken hoe je dat verdeelt. En na 11 uur gaan we in principe niet door. 11 uur eindigt de vergadering. Tenzij we met z'n allen zeggen, nou, het is nog 10 minuten. Dan spreken we dat wel af. Maar we gaan echt niet heel veel langer dan dat door. Waardoor het behapbaar blijft. En ik denk dat dat soort algemene regels best wat meer omarmd mogen worden. Het wordt toch al, op een of andere manier is mijn beleving, want ook voor mijn voormalige werk, ik ben tot voor kort advocaat geweest en ik stond ook bij andere gemeenteraden dan wel eens te pleiten als mijn cliënt niet blij was met iets wat die gemeente had bedacht. En dan merkte je dat die gemeenteraden het vaak best wel gewoon helemaal prima vonden of een soort van stoer dat ze tot 1 uur 's nachts aan het vergaderen waren. En dan dacht ik, nou ja, voor mijn cliënt, die moet morgenochtend wel weer op tijd op om gewoon zijn bedrijf te openen. Dus de gemiddelde burger, die valt al helemaal om. Dus je maakt de vergaderingen helemaal niet toegankelijk. Helemaal niet vriendelijk om te willen bekijken of mee te luisteren. Je maakt het voor de mensen die zelf moeten vergaderen haast onmogelijk. Dus spreek gewoon met z'n allen een beetje normale eindtijd af. Ja. Dat we dit in de avonduren doen, prima. Maar tussen 8 en 11, dan maak je het veel toegankelijker ook voor vrouwen. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld, zoals Devika net zei, wat meer last hebben van vermoeidheid. Die kunnen dan toch nog dit doen.
Ja.
Nou, zo zijn er eigenlijk best wel hele concrete, simpele afspraken te maken, waardoor je het voor iedereen makkelijker maakt. Niet alleen voor die vrouw die eventueel in de politiek wil, maar ook voor de man die er al lang en breed in zit, maar ook voor de mensen met bijvoorbeeld een beperking. Maak je het dan wat makkelijker. Wij zijn naast VIPS ook in de tijd wel aan de slag gaan met JIPS, van jongeren in de permanente politiek.
Leuk.
En ook wel eens DIPS, diversiteit in de permanente politiek, over. Ja, leuk. Hè?
Ja, je kan alle kanten kan om.
Ja. Ja, mijn dochter vindt ze heel flauw. Ja. Mijn zoon ook, maar die zegt dat dan meestal weer niet. Maar op een gegeven moment hebben we heel bewust gekozen voor even alleen vrouwen in de permanente politiek. Omdat je, wil je het goed doen, dan moet je er gewoon voldoende tijd en energie in kunnen steken. En dan ligt dit mij toch nog net even meer na aan het hart dan de rest.
Ja.
Dus VIPS is echt specifiek voor vrouwen.
En wij hopen natuurlijk heel erg dat mensen die nu luisteren zelf ook, nou ja, een aanzetje doen voor een initiatief als wat jullie hebben opgezet. Of misschien denken van, oh, die politiek is wel ook iets voor mij. Over die twee dingen. Wat zou je voor een advies geven? Dus één, stel iemand wil een soortgelijk initiatief starten. Waar te beginnen? Wat doe je? Devika.
Go.
Ja, ik zou zeggen copy-paste. Ja, ik zag laatst er zijn een paar campagnes inmiddels die eigenlijk ongeveer doen wat wij doen, maar dan voor een andere groep. Er komt Stem op een jongere aan.
Oh, ja.
En je hebt ook een paar initiatieven die zich focussen op stem op mensen van kleur. En ik kreeg laatst van iemand de vraag van, goh, wat vind jij daar dan van? Die er blijkbaar van uitging dat ik dat stom zou vinden of zo. Omdat die zich dan ook voor hetzelfde inzetten, maar voor voorkeurstemmen op misschien een andere groep mensen. Maar ik vind het alleen maar mooi. Ja, beter toch? Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dit gaan doen en slimmer gaan stemmen. En gaan beseffen, mijn groep mensen moet verdorie beter vertegenwoordigd worden. Dus ja, lekker doen en kopieer plak gewoon. Als je een initiatief vindt in Nederland of in een ander land waarvan je denkt, dit is eigenlijk heel tof, kijk gewoon of je dat in kleine vorm kan kopiëren. Want echt, de meeste goede ideeën zijn al eens bedacht.
Ja, ja.
En zoek de verbinding.
Ja.
Ga vooral niet het wiel zelf uitvinden als iemand anders. Maar als iemand, een gemeenteraadslid in een andere gemeente dit zou willen doen, maar niet helemaal weten hoe, ja, please bel vooral, mail, whatever, zodat ik kan helpen. En dat zou ik ook willen zeggen voor anderen die wellicht een mooi initiatief hebben en denken, goh, heeft Devika dat gedaan? Dat zou ik me kunnen voorstellen. Dat diegene gewoon zegt van, ik neem contact
op. Ja, tuurlijk. Ja.
En vraag van waar kunnen we elkaar wellicht versterken?
Ja, ja, absoluut.
Want
ja,
uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. En politiek is ook voor ons allen.
En mocht je je nou willen aanmelden als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij Stem op Vrouw of bij VIPS? Ik weet niet of dat kan. Is dat iets wat kan?
Nou, we zoeken nu toevallig mensen voor vormgeving en social media. Dus mochten mensen dit horen die denken, oh ja, dat is tof. info@stemopeenvrouw.com.
Ja. Ja, want je kan je natuurlijk altijd aansluiten bij iets wat al bestaat.
Precies,
want ik had net over iets nieuws, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Bij jullie ook, Manja. Het is natuurlijk wel heel specifiek Purmerend. Maar goed, wie weet hebben we een hele lading Purmerendse luisteraars.
Je weet het niet.
Het zou zomaar kunnen,
toch? Nou ja, het zou ongetwijfeld een paar mensen tussen zitten.
Ja, zeker wel. Nou ja, kijk, tweeledig. Ik zou het heel mooi vinden als VIPS. Maar dan wordt de afkorting natuurlijk weer heel anders. Maar als er andere gemeentes zijn die een soortgelijk initiatief in hun eigen gemeenteraad zouden uitrollen. Omdat je juist dan die verbinding krijgt die heel lokaal is. Hè? Iedere landelijke partij heeft wel een nou ja, liberale vrouwen of de hoe heet het nou ook van de PvdA?
Els Bors netwerk,
inderdaad. Nou, zo heeft iedere politieke partij wel een bepaald netwerk. Maar dan is het altijd toch weer echt politiek gedreven. En het gaat juist om het zoeken naar die verbinding, het samenwerken. Want dan zie je dat vrouwen die nu nog twijfelen over, durf ik wel in de politiek en welke partij hoor ik dan bij, weten ze ook heel vaak nog niet. Je hoort namelijk nooit echt 100% bij een partij. Je past een stukje wel bij die, maar een stukje ook weer bij die. En wat past dan nou net van die lokale partij wel het best bij jou? Is een D66 lokaal precies hetzelfde als D66 landelijk? Of zit daar toch verschil in? Nou, daarvoor zou ik zeggen, als iemand een eigen initiatief wil opzet in zijn eigen lokale gemeenteraad, neem vooral contact ook met mij op. Dat kan via VIPS, vipps@hotmail.com. En ook als mensen gewoon geïnteresseerd zijn in de politiek in Purmerend en iets willen, ofwel in contact willen komen met een buddy van hun partij naar keuze, of gewoon eens vragen willen stellen over hoe werkt dat in Purmerend, mogen ze me ook altijd mailen. En als je me googelt, zie je ook overal nergens 06-nummers. Dus vooral doen.
Go for it. Oké, dus niet, niet bang absoluut. Zijn voor een
gewoon
afwijzing.
Contact opnemen.
Gewoon gaan.
Heel graag. Dat is ook trouwens iets wat ik door deze podcast heb geleerd. Dat je dus met een gemeenteraadslid best wel makkelijk koffie kunt gaan drinken. Dat dat gewoon iets is wat kan.
Wat je in ieder geval kan voorstellen om te gaan doen. Ja.
Nou, je moet je niet dwingen tot koffie drinken. Maar je kan een mailtje sturen en contact opnemen. Ja. Ja.
En in deze coronatijd is het even wat ingewikkelder inderdaad. Maar
nou ja, een online kopje koffie.
Absoluut. Ja. Ja, maar dus daar zit juist iedereen op te wachten. Want uiteindelijk haal je je informatie vanuit de samenleving. Ja. Maar ja.
Dan moet het wel komen.
Dan is het handig als af en toe de samenleving ook naar jou toe komt.
Zeker, ja. En wat is het belang van zo'n Ribius Pelletier penning?
Ja, die penning. Ik vind het ten eerste gewoon heel goed dat een provincie zegt van we weten dat de emancipatie van vrouwen op politiek gebied in onze provincie beter kan. Dat is eigenlijk natuurlijk wat ze ermee zeggen. Ja. En iedereen die er wat aan wil doen, moedigen ze op deze manier aan. En ze geven het een podium. En dat is gewoon, dat is volgens mij gewoon heel mooi. Want hoe meer hierover gepraat wordt, hoe meer mensen initiatieven zoals dat van Manja ook gaan zien. En misschien zelf gaan opzetten. En ook het belang daarvan misschien een beetje gaan inzien. Dus ja, dat vind ik super belangrijk. En het was ook gewoon natuurlijk heel, heel eervol om hem te winnen. En dat heeft ook wel weer veel meer binding, denk ik, gebracht met bijvoorbeeld lokale journalisten, maar ook, ik kom dan oorspronkelijk uit Heerdegewaard, vlakbij Alkmaar, Kop van Noord-Holland. Dat ook heel veel mensen uit mijn geboorteomgeving, zeg maar, of waar ik mijn jeugd doorbracht, zo berichtjes gingen sturen en zo. Dat is toch wel heel grappig. En dus je versterkt ook heel erg dan de lokale binding van dit soort initiatieven, denk ik. Ik kan me voorstellen dat het in Purmerend voor Manja ook wel zo was. Dat het voelt ook als een soort shout-out naar je gemeente eigenlijk, toch? Naar jou en
ja, absoluut.
Extra aandacht voor Purmerend. Ja, ik vond dat heel mooi. Ja,
ja, voor mij dat ik hier aan begon was, in 2017 was heel erg de vraag van, nou, waardoor komt dit nu eigenlijk? En een tijdje geleden hoorde ik over, en dat voorbeeld zullen jullie vast ook wel eerder gehoord hebben, over twee cv's. En boven de ene cv staat dan een mannennaam, een andere cv een vrouwennaam. En die cv wordt voorgelegd aan zo'n groep mensen, mannen en vrouwen. En ook die vrouwen in die groep beoordelen die cv van die vrouw echt anders dan die cv van die man. Nee, dat ik dat voor het eerst hoorde, dat gaf mij zo'n gevoel van onrechtvaardigheid. En dan ga je erover nadenken, hoe komt het dan? En voor mij is de verklaring dat we toch allemaal nog te veel in stereo typen, in soort vastgeroeste patronen denken. Meisjes zijn van de poppen en jongens zijn van de dinosaurussen. En op zich niks mis mee, maar zo voeden we wel met z'n allen onze kinderen op. Zo worden we helemaal geïndoctrineerd. En dat doorbreek je alleen maar door echt veel rolmodellen. Heel veel rolmodellen. En daarom ben ik voorstander van quota, voor een quotum, omdat je daarmee gewoon op een korte termijn veel meer rolmodellen kunt krijgen. En deze penning helpt ook daarbij mee, want het geeft weer een voetlicht voor rolmodellen. Het geeft even een hoop aandacht en daarmee komt het bij jonge mensen terecht die daardoor hopelijk denken, dat is raar, hoezo zitten er inderdaad minder vrouwen dan mannen in? En hoe vaker jonge mensen dat denken, hoe sneller we toch die rare denkpatronen weten te doorbreken. Het gaat nog lang niet snel genoeg, maar uiteindelijk is dat denk ik wel de weg die we moeten bewandelen door toch steeds erop te wijzen, jongens, het is niet oké dat meiden minder verdienen voor precies hetzelfde werk. Het is niet oké dat een identieke cv toch anders wordt beoordeeld, alleen maar omdat er een meidennaam boven staat.
Ja.
En pas als je dat, ik heb het aan de eettafel hier besproken, en dan zie je ze ineens, maar het werkt wel door. En uiteindelijk vinden ze het ook echt niet oké. En hebben ze het er ook over met hun vrienden. En ja, ik denk dat dat de manier is waarop we dit kunnen doorbreken.
En Manja, merk je dan bijvoorbeeld aan je dochter dat de politiek voor haar een serieuze optie is? Of minister-president worden?
Nee, maar dat is omdat ze gewoon qua karakter daar niet het type zozeer voor is nu nog. Maar dat was ik denk ik op die leeftijd ook niet.
Nee.
Maar het geeft haar wel in ieder geval het beeld van wat ik ook wil worden, dat kan ik worden. Het kan allemaal.
Ja.
Dat weet ze. En dat vind ik eigenlijk belangrijk. Dat ze weet dat als ze zich echt inzet en best doet, dat ze alles kan worden wat ze zou willen. Geldt even zozeer voor mijn zoon, hè? Ja, als hij zich echt inzet, kan hij dus... Dus dat vind ik belangrijk, dat die kinderen dat gewoon weten. Maar niet automatisch wordt gedacht, ja, als ik dan straks een kindje krijg, dan ga ik 3 dagen werken en dan gaat mijn man veel werken. Dat is toch nog wel steeds hoe er een beetje wordt beleefd.
Ja, en dat dus minder een vanzelfsprekend... Er is niks mis mee. Het is allemaal prima als je je leven zo inricht, maar dat maar niet het standaardbeeld is, de soort van de toekomst zoals die vanzelfsprekend gaat zijn, is.
Als dat je bewuste keus is en je weet wat de gevolgen zijn van die keus, helemaal prima, niks mis mee. Maar denk er even over na en hobbel niet zo automatisch mee in... Ja,
in de kudde.
In die manier van leven, in de kudde, ja.
We hebben ook wat vragen gekregen van luisteraars en heel veel is er wel al voorbij gekomen. Maar eentje die wel regelmatig terugkomt is: Devika, zou jij zelf de politiek in willen? By the way, ik vind jou super tof, staat erachter. Cute.
Lief, ja. Ja, ik zou wel de politiek in willen, ja. Dat was niet altijd zo, hoor. Hoe meer ik daarover leer, hoe meer ik ook functies zie waarvan ik denk, oh ja, die specifieke functie lijkt me tof. Want er is niet iets als de politiek. Je kan achter de schermen, voor de schermen, lokaal, landelijk. Dus nu ik wat meer mijn opties ken, zie ik heel veel opties die me leuk lijken. Dus ja, maar weet. Dat was dus echt niet altijd zo. Ja. Dus wie weet. Maar het is ook, ik vind het werk voor Stem op een Vrouw mega leuk. En als ik daar nu mee zou stoppen, zou dat ook zonde zijn. Want daar helpen we honderden vrouwen en meiden per jaar mee.
Ja.
Dus dat vind ik nog even belangrijker dan mezelf ook. Maar in de toekomst, ja, iets van... ik woon nu nog in Amsterdam, maar in een andere gemeente misschien. Burgemeester lijkt me heel leuk. Of
burgemeester Devika.
Wethouder ja. is denk ik ook heel tof. Veel meer je...
Oh, sorry. Ja. Devika. Devika Partiman. Ik verhuis wel achter je aan dan. Gezellig.
En Manja, heb jij wel eens te maken gehad met seksisme rondom je functie in de politiek?
Nou, niet zozeer rechtstreeks naar mij toe in de politiek. Wel, ik denk ook omdat ik inmiddels ook wat ouder ben en ook wel zo'n uitstraling heb van joh, kom maar op. Ik grijp je. Maar ja, maar ooit wel gehad hoor. Dat ik net van de universiteit afkwam, net begon met werk. Als je dan zo'n opmerking krijgt, ja, ik snap wel waarom jij bent aangenomen. En dan wordt zo heel gekeken alleen maar naar je benen. Ja, met zulke benen was ik ook aangenomen.
Oh, verschrikkelijk.
Ja, jongen, donder op. Hoezo? Ik heb mijn meeste titel in mijn broekzak, hoor. En ik heb hem binnen 4,5 jaar gedaan. En waarom? Dus ja, dat soort opmerkingen. Maar meestal zeg ik er dan ook wel wat van. En dan is het daarna ook wel weer snel klaar.
Iemand vraagt ook, hoe blijf je rustig onder voortdurend seksisme in de politiek? En dan staat erachter bijvoorbeeld nu weer bij kritiek op Liliane Ploemen. Maar bij zoiets kan ik me ook dus voorstellen dat het echt best wel... Dat je op een gegeven moment ook denkt, het gaat toch weg?
Ja, nou ja, wat ik zelf vaak doe, maar eigenlijk niet goed vind, is het afdoen met een geintje.
Ja.
En een beetje lacherig, wat jij net ook zei over je hond. Een beetje lacherig op reageren en dan afdoen met een geintje. Of zeggen, nou jongens, kan eigenlijk niet, hè, zo'n opmerking. En dan achteraf denk ik wel eens, nee, je had gewoon moeten zeggen... Volstrekt onacceptabel. Doe even lekker normaal.
Ja, ja.
Dat doe je niet zo snel, want je wil toch de relatie goed houden. En je wil. En ja, ik ga altijd een beetje uit van het goede in de mensen. Het zal vaak ook wel gezegd worden vanuit een, nou ja, onwetendheid.
Of ongemak of zo.
Ongemak of whatever. Maar ja, meestal doe ik het af met een geintje. Ik trek het me gewoon vooral niet aan. Het daadwerkelijk boeit me helemaal niks. Als iemand denkt dat ik ergens alleen maar in zit op mijn uiterlijk.
En ik noemde net even dat boek dat we hebben geschreven over die shitopmerkingen die je dus kan krijgen als vrouw. Zijn dit soort opmerkingen ook onderdeel van bijvoorbeeld trainingen? Van nou, dit zou je kunnen horen. Dit is wel heel specifiek van nou, je zit hier alleen maar vanwege je uiterlijk. Maar dat je dat meeneemt in je trainingen. Dat je een soort van hulp krijgt in je daartegen te weren.
Ja, we hebben wel bij de trainingen er over het algemeen aandacht voor dat het kan gebeuren. Maar niet zozeer... Kijk, op het moment dat wij halen als het ware de dames binnen.
Mm-hmm.
Dus wij leggen ze meer uit van wat is politiek, hoe werkt het? En dan uiteindelijk geven we ze over aan de buddy van hun politieke partij.
Oh, ja.
En dan in de politieke partij zelf ga je over het algemeen daar wel echt mee aan de slag. Ook met debattrainingen en... Dus dat doen we vanuit VIPS niet zozeer. Maar wel wat ik wel heel vaak krijg is de vraag. Hè, dus dat is meer van dames die dan politiek geïnteresseerd zijn. Maar nog niet zeker weten bij welke partij. Dat ze dan zeggen, ja maar er is zoveel onaardigheid, vooral op social media. Ja. Hoe ga je daar nu mee op? Ik zou me het zo aantrekken. Dus daar hebben we het wel ook veel over. En dat is er. En dat is heel moeilijk. En dat moet je echt naast je neer kunnen leggen. Maar dan hebben we het er ook altijd over dat we juist als gemeenteraad onderling een hele warme band echt hebben. Ook als vrouwen onderling elkaar echt steunen daarin. Dus als er iets is wat je dwars zit, dat je daar ook met anderen gewoon even ook van iemand niet van je eigen partij kunt praten. En een beetje samen uithuilen.
Ja, dus daar is dat netwerk ook gewoon weer heel belangrijk.
Daar is echt dat netwerk belangrijk voor, ja. Ja, want dat is wel jammer hoor, dat die hardheid er zo is. En dat merk ik dat daar heel veel vrouwen wel op afketsen.
Ja, was weer een onderzoek dat online intimidatie richting jonge vrouwen, dat hoger ligt dan richting mannen. En als je dan jezelf uitspreekt en dan politiek kleur bekent, misschien bepaalde statements online zet, dat je daar heel harde kritiek op kan krijgen. En dat is echt afschuwelijk natuurlijk. Maar ja, je zou ook hopen dat daar inderdaad ook de mannen dat inzien dat dat gebeurt. En daar een soort,
ja in ieder geval een soort stelling in nemen dan of zo.
Dat gebeurt vanuit de mannen vanuit de gemeenteraad over het algemeen wel.
Okay.
Maar er zit natuurlijk zo'n hele wereld op social media die je niet aan het lijntje hebt. Waar je nul controle over hebt. En
Maar dat zei we hadden Jeanette Cheda in de uitzending een paar weken geleden. die zei, ik lees dat niet. Of dan moet je jezelf echt tegen beschermen. Want dat,
maar zo zal iedereen zijn eigen weg
eigen manier hebben, ja.
Maar ik denk hierbij ook heel vaak van, dit is ook een stukje wetgeving. We hebben eigenlijk nog heel weinig wetten over online haat en wanneer iets grensoverschrijdend is of zelfs de wet breekt van wat je online allemaal tegen elkaar zegt. Dus ik denk ook wel, als we meer verschillende mensen die politiek in krijgen die dit vaker meemaken, zoals vrouwen van kleur, noem het maar op, dat hopelijk die misschien ook eens een keer als wetgever, want dat zijn landelijke politici ook, kunnen kijken hoe kunnen we nou zorgen dat online gewoon veiliger wordt.
Ja.
Want het is niet dat je dat de oplossing is natuurlijk niet. We gaan het tot in den treuren met z'n allen zitten accepteren dat het internet een beerput is geworden. Echt niet.
Nee, en we gaan jullie nu leren hoe jij er zelf mee om kan gaan. In plaats van dat je dus zegt, de online wereld is ook de wereld. En daar moet ook wetten voor gelden.
Precies, ja.
Nee, en we moeten het ook gewoon met z'n allen niet acceptabel vinden. En ook dat tegen elkaar zeggen. Ik had een tijd geleden iemand die iets heel onvriendelijks, echt met een verschrikkelijke ziekte, iemand die ik nog nooit had gezien reageerde omdat ik een foto postte van mezelf en twee fractiegenoten. En hij zei, moet je kijken die erge ziektekoppen.
Ja.
Precies, die piepkoppen. En dan denk ik, ik zou je het liefst meteen door het draadje van die computer heen willen trekken. Hoe haal je het in je hoofd om zoiets... Nou, dan hoop ik toch altijd maar dat diegene zijn vriendengroep meekijkt en dat ziet hem en hem erop aanspreekt en zegt, nou, kom op zeg, zo, dat doe je toch niet.
Ja.
En als we dat met z'n allen een beetje doen, dan zitten we ook al een stuk de goede kant op.
Nou, we hebben ook nog wat vragen gekregen richting op wie of wat moet ik nou stemmen. Maar ik denk niet dat dat de goede aflevering ervoor is, want juist partijoverstijgend. En ik hoop dat wij daar als Demhoney nog iets leuks mee kunnen gaan doen om wat standpunten van verschillende partijen in kaart te brengen. Of dat gaat lukken, dat kan ik nog niet beloven. Maar we hebben wel een plannetje, dus stay tuned daarvoor.
Ik kan er ook wel één ding over zeggen wat niet partijgekleurd is. Namelijk dat als je het moeilijk vindt om je te verdiepen, want dat is het ook. En we zetten op de site van Stem op Mevrouw vanaf... ongeveer half februari kan je op onze site alle verkiesbare partijen en kandidaten vinden. En dan kan je op alle vrouwen ook klikken. En dan kan je info over hen vinden.
Oh ja, top.
Dus mocht je nou iemand willen zoeken die bij je past, want dat is het enige stemadvies wat echt klopt volgens mij. Dan maken we dat in ieder geval een beetje makkelijker van de vrouwen.
Check. Dat is echt super handig.
Ja, dan ga ik nog één laatste keer mensen oproepen om een kandidaat aan te dragen. Dus vergeet niet om die favoriete kandidaat op te geven. Dat kan via penning.noord-holland.nl. Of ik ga dat nog beter mensen oproepen om volgend jaar die winnaar te worden. Dus mocht je niet al bezig zijn met een initiatief, doe het nu. En please neem contact op met Devika en met Manja. Ze zeggen zelf van het mag, dus... Pak die kans.
Ja,
het
mag.
Of schrijf dus inderdaad naar een gemeenteraadslid in je eigen gemeente, waarvan je denkt, nou, die kan me misschien een klein beetje op weg helpen. Doe het alsjeblieft, want we hebben jullie allemaal hard nodig op die plekken.
En als je dan lekker op weg bent, zou ik zeggen, stuur ons een berichtje. Want wij vinden het ook altijd erg leuk om te weten hoe mensen bezig zijn met van alles.
Klopt, zeker. Ja. En ook wat je ook kan doen op penning.nl. noord-holland.nl is een foto van je favoriete kandidaat in de galerij plaatsen bij de winnaressen van voorgaande jaren. Dus naast Devika en Manja. En dan kan je de kandidaat op die manier in ieder geval vast een beetje in het zonnetje zetten. Want ook als iemand niet wint, heeft hij natuurlijk wel recht op, vind ik een beetje groot gezegd. Maar het is leuk om iemand te laten
erkennen.
Zien van, ja, ik zie wat je doet en ik wil je eventjes in het zonnetje zetten. Dus doe dat alsjeblieft. Leuk.
Komen we bij de afsluitende rubriek. De Damn Honey Yes and No. Nidia, de No. Go.
Ja, heb je even. Want in de vorige aflevering was het al homeless. Toen had ik een yes, maar daar kon ik dus niet opkomen. Omdat alles leek eventjes heel erg verkeerd. De verkeerde kant op te gaan. En dat, ja, er was eigenlijk weinig verandering in mijn ogen. Want we hadden natuurlijk afgelopen weekend verschrikkelijke rellen door heel Nederland heen. We nemen dit op maandag. Dus dat is echt nu net gebeurd. Waarbij zelfs ziekenhuizen werden aangevallen. Nou, echt afschuwelijk. Een klein lichtpuntje. Ik hoorde wel dat in Eindhoven nu allemaal vrijwilligers vandaag ervoor kozen om het te gaan helpen opruimen. Dat vind ik dan wel weer positief. Maar goed, verder geen woorden aan vuil maken. Waar we ook net ook weer achter kwamen is dat er in België een ex-wielrenster is die ploegleider wilde worden van een ploeg, maar dat niet mocht omdat zij zogenaamd te sexy foto's weer ergens had staan in een blad. Deed mij enorm denken aan de Damn Honey No vorige week van Marilotte, want dat was Kaat Bolle, psycholoog. En die mocht haar vak, of werd op de vingers getikt door de psycholoogcommissie omdat ze te sexy zich gedroeg. En dus nu weer zo'n situatie in België. Dat je echt denkt van, hallo, dit 2 weken geleden hadden jullie deze situatie nog en nu gebeurt dit gewoon weer.
Ja, hoe kan dat, hè?
Ja, nou, inderdaad. Even kijken hoor, wat was haar naam ook alweer? Tara Gins, ik wil het wel even goed erbij zeggen. Tara Gins heet zij. En zij heeft zelf ook een statement gemaakt op haar Instagram over de wielerwereld. En daarin vertelde ze dat zij zelf meermaals te maken heeft gekregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daarover schreef ze dan de woorden, helaas kan je als man iets meer in het wereldje. Dat idee, die dubbele standaard van nou, als man grensoverschrijdend gedrag plegen en daarmee andere schade en er dus mee wegkomen, versus als vrouw op een foto gaan, niemand daar kwaad mee doen, gewoon daar zijn en dan vervolgens gezegd worden, jij mag dus nu niet deze taak gaan vervullen. Het is echt heel
pijnlijk. Hot.
Maar goed, dat was dus niet eens mijn echte Damn Honey No, want die had ik al eerder. Laat ik daar ook vooral niet lacherig over doen, want het is een heel verdrietig en een tragisch verhaal. Korte trigger warning, het gaat ook over zelfdoding. Ik zag namelijk het volgende nieuwsbericht voorbij komen. 13-jarig meisje maakt een einde aan haar leven nadat expliciete beelden van haar waren verspreid via social media. Nou, ik word er stil van als ik zo'n bericht lees. Het verspreiden van dat soort beelden, dat moet echt stoppen. Het maakt zoveel kapot en het gaat nu om een heel jong mens, maar überhaupt, hè, dus deel die beelden niet. Ook niet als het een bekende Nederlander is die in het nieuws is en iedereen heeft het erover aan de koffietafel. Patricia Pai, Fred van Leer bijvoorbeeld, afgelopen tijd allebei gebeurd. Het maakt echt gewoon zoveel kapot. En nou, het hele taboe op seksualiteit, laten zien, alles, daar moeten we ook echt van af. Maar oh my god, hou toch in ieder geval op met die beelden delen. En mocht je nou zelf een keer in zo'n situatie komen, je kunt dus op helpwanted.nl anoniem advies vragen. Ook trouwens als je als leerkracht bijvoorbeeld hier naar luistert en denkt van, oh, maar ik wil daar eigenlijk wel iets met mijn klas mee doen of zo, dan kunnen ze ook input leveren. En het boek Help, ik sta online van Francine Regeling zou je kunnen lezen.
Ja, en heb je nou zelf hulp nodig? Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Dan kan je altijd, iedereen kan 24 uur per dag anoniem bellen met 0800 0113 of chatten met 113.nl. Doe dat ook. Ja. Ik bedoel, heb je hulp nodig, pak de telefoon.
Yes. Een yes.
Een yes.
Yes en yes.
Ik vind dat zo'n overgang. Dan ben je met zo'n heel zwaar onderwerp en dan moet je opeens positief gaan zeggen. Oké.
Please do it.
Ja, oké. Okay. Waar we het over gehad hebben, representatie, belangrijk. Rolmodellen, belangrijk. En er zijn op dat gebied nu wel goede, fijne dingen aan de hand. Allereerst wil ik even noemen dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden de eerste transpersoon ooit heeft benoemd in zijn kabinet. Namelijk gezondheidsexpert Dr. Rachel Levine. En zij wordt onderminister van Volksgezondheid. En dan zijn er nog 2 docu's die ik wil tippen. En dat is niet alleen om te kijken. Eigenlijk dat ook wel, maar ze bestaan nog niet. Ik wil ze tippen om geld aan te doneren, zodat ze gemaakt kunnen worden. En de eerste is Momentum. En dat is een docu die verhalen vertelt van 3 jonge vrouwen die dit jaar strijden voor een plek in de Tweede Kamer. Het gaat om Carline van Breugel en zij organiseerde protestacties voor het onderwijs. Mikal Tsegay maakte zich als raadslid in Den Haag hard voor kansengelijkheid. En Michantelie de Jong dook in vraagstukken rondom klimaatrechtvaardigheid. En alle 3 zijn ze dus dit jaar verkiesbaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. Elk bij een andere partij. Carline bij D66, Mikal bij PvdA en Michelanti bij Bijeen. En zijn alle 3 met een eigen verhaal bezig op een eigen manier. En Momentum die volgt ze dan daarin. En dat is dus vooral omdat er momenteel 0 vrouwelijke twintigers in de Tweede Kamer zitten. Ook jonge vrouwen van kleur en queer mensen zijn onvoldoende gerepresenteerd. Ja, we hebben het er net allemaal over gehad. Het is abominabel. Nou, voor mij. En dus het zou mooi zijn als deze docu er is.
Doet me ook een beetje denken aan Knockdown the House.
Ja, zeker. Ja, dat is het een beetje. Waar AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, wordt gevolgd.
Ja, en waardoor je dus ook als je dat kijkt, denkt als jonge vrouw van, oh, hey,
dit kan
vet.
Ik ook.
Precies.
Ja, precies. En nou is het dus wel zo dat ze geld nodig hebben. Ze hebben een bedrag
geef
nodig
geld,
van 20.000 euro. Dus dat wordt dan besteed aan productie en aan de mensen die helpen en filmen en monteren en weet ik wat. Dus geef geld. Ik zet de link in de show notes. En dan is er dus nog een andere docu die ook nu gemaakt wordt. En die heet Notes from Brussels. En die volgt 3 vrouwen achter de schermen van de Europese politiek. Ook heel erg interessant. Beetje hetzelfde verhaal, denk ik. Omdat het, van wat ik nu gezien heb aan de trailer. Ook omdat zij hun leven leven in de politiek. En dat dat opeens dichterbij is voor jou als vrouw als je dat kijkt. Die film is ook te steunen. Is ook geld nodig. En ook die link zet ik in de show notes.
Dit was aflevering 60. Dankjewel Manja, dankjewel Devika. Zowel voor het hier zijn als voor al het goede werk wat jullie doen.
En Daniel van de Poppen, bedankt schat voor de editkunsten. Lucas de Gier voor je swingende jingles. En Lisbeth Smit voor de parel van de website.
En dank lieve luisteraars voor de intunings.
Vergeet niet om jouw favoriete kandidaat voor de Rivius Pelletier Penning van 2021 op te geven. Dat kan nog tot en met zondag 14 februari en wel op penning.noord-holland.nl. En dit alles zetten we uiteraard ook in de show notes. En daarvan is de website regel. damnmoney.nl/aflevering-60.
Ja, dan kan je net zo goed penning.noord-holland.nl onthouden, denk ik. Maar
ik weet niet waarom het hier staat. Ik las het voor.
Goed, dag lieve mensen.
Dag.
Dag.
We love you. Dag.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.